Uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 53, vers 4 en vers 5. Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. En dan Jesaja 58 en daar lees ik vers 1 tot 10. Roep luidkeels zonder je in te houden, verhef je stem als een ramshoorn. Maak aan mijn volk zijn misdaden bekend, aan het volk van Jacob zijn zonden. Zeker, ze zoeken mij dag aan dag vol verlangen om te ontdekken wat ik wil, zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft, zoals een vreemd volk en het recht van de goden niet verzaakt. En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften en verlangen naar Gods nabijheid. Waarom ziet u niet dat wij vasten en merkt u niet op dat wij ons onthouden? Omdat jullie op je vastendagen nog handel drijven, omdat jullie onder het vasten strijden en ruzien en vol vuur met elkaar op de vuist gaan. Als je op die manier vast, wordt je stem niet gehoord in de hemel, zodat het vasten zijn dat ik verkies, is dat een dag van onthouding? Dat iemand het hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed neerbuigt in het stof? Noemen jullie dat soms vasten? Is dat een dag die de Heer behaagt? Is dit niet het vasten dat ik verkies? Misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden en ieder juk breken? Is het niet je brood delen met de hongerigen, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? Dan breekt je licht door als de dageraad. Je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit en de majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Dan geeft de Heer antwoord als je roept. Als je om hulp schreeuwt, zegt Hij, hier ben ik. Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbandt, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij. Wanneer je de hongerigen schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van de middag, van het middaguur. Tot zover. Gemeente van Jezus Christus. En dit is niet mijn favoriete Bijbeltekst. Ik zeg het er maar eerlijk bij. Die heb ik ook wel. Die schrijf ik dan op een papiertje en leer die vaak uit mijn hoofd. Maar deze hoort er niet bij. Ik vind die nogal confronterend. Als ik die goed lees en mezelf de vraag stel, Wim, heeft God ook moeite met jou? Dan durf ik niet direct nee te zeggen. Ik denk even aan een verhaal van John Stott. En die was jarenlang predikant in van All Souls in Londen. Misschien kent u die kerk wel met die prachtige fluistergalerij. Als je daar bent, dan moet je uiteraard even met je geliefde wat mooie woorden tegen haar zeggen. In een van zijn boeken vertelt hij over een collega, predikant. Een dakloze vrouw in nood en vroeg de man om hulp. Die beloofde voor haar te bidden. En later schreef ze een soort gedichtje. Ik was hongerig. En u stelde een liefdadigheidsgroepje samen om mijn honger te bespreken. Ik zat in de gevangenis en u liep naar uw kapel om voor mijn vrijlating te bidden. Ik was naakt en u vroeg zich af hoe het met mijn moraliteit gesteld was. Ik was dakloos en u hield een preek voor mij over de geestelijke bescherming van de liefde van God. Ik was eenzaam en u liet mij alleen om voor mij te bidden. U leek zo heilig, zo dicht bij God, maar ik ben nog steeds hongerig, eenzaam en koud. Dat is Jesaja 58 in onze tijd. En dan gaat het niet over bidden en preken en een commissie samenstellen, maar over vasten. En over die tekst zeg ik vanmorgen een paar dingen. Het eerste is de omhelzende armen van Jezus. Waarom heeft God een bazuin nodig? Een stem als een ramshoorn. Ik vind het opvallend, profeten doen soms verrassend gekke dingen. Jesaja loopt een paar jaar naakt of in zijn ondergoed rond en op blote voeten. Het mag beide vertaald worden, naakt of in ondergoed. Ik zou denken, man, doe even normaal. En bijna aan het eind van zijn boek moet hij luid schreeuwen. En misschien denk jij dan, kun je wat dimmen, ik ben niet doof. Maar laat ik eerst wat moois vertellen over die mensen uit Jesaja 58. En die waren super serieus. Dag in dag uit zochten ze Gods nabijheid. Dat was zeg maar hun passie. Dat deden ze door te vasten, wat minder voedsel, en God te aanbidden. Met een diep verlangen om de wil van God te ontdekken. Dat is toch prachtig? En dat is ook de bedoeling van vasten. En toch heeft God een bazuin nodig om hen wakker te schudden. En zodat ze scherper zien. Ook zichzelf zien. Hoeveel duisternis er nog in hun leven is. Aan onrecht naar anderen toe. Kijk, het gevaar is namelijk dat je als gelovige in een soort vrome bubbel leeft. Helemaal eenzijdig gericht op God en je eigen welzijn. Dat jij het goed hebt. Ja, en daar moet God dan voor zorgen. En daar bid je ook voor. En daar vast je voor. En dan? Dan wordt het allermooiste een egoïstisch, godsdienstig ritueel. Als ik dat even naar nu mag vertalen. Dat kan ook gelden voor ons bidden. Of mijn bidden, onze kerkdienst en onze preesdiensten en onze stille tijd. Het mag niet alleen om God en jezelf draaien. Dat je in een kerkdienst een soort kick ervaart of een goed gevoel hebt, of weet ik wat. Ik gebruik maar even het beeld van het kruis. Het heeft twee balken. Een verticale en een horizontale. En die twee horen samen. Zonder die verticale krijg je een social gospel, zonder Jezus en zonder de geest. En zonder die horizontale krijg je een vrome bubbel waar God een hekel aan heeft. Die twee horen bij elkaar. En wat is dan de visie van God voor de kerk? Voor jou en mij. Dat jij en ik de omhelzende armen zijn van Jezus Christus in deze wereld. Dat we zijn bevrijdende liefde doorgeven, heel praktisch. Ik noem twee andere teksten en daarna Jesaja. De spreukendichter zegt: wie barmhartig is voor een arme, leent aan God. Als ik dus geef aan een arme, dan geef ik aan God. In die arme ontmoet ik dus blijkbaar God. In de Joodse Talmud staat, als het niet in de Bijbel stond, zouden we het niet geloven. Zo vereenzelvigt God zich met de armen. Alsof onze God een geldprobleem heeft. Jezus zegt later precies hetzelfde. Ik zat in de gevangenis. Ik had honger. Ik had dorst. Ik was een vreemdeling zonder huis. Zeg maar een asielzoeker. Ik was ziek. Zo solidair is hij met die mensen. Hij kwam als het ware incognito en keek ons aan door de ogen van een kind in nood. Of van een vluchteling zonder huis. Of. Ik ben trouwens wel blij. Nou ja, dat de lat niet superhoog wordt gelegd. Het gaat gewoon om een glas water. Om een stukje brood. Een bezoek aan een zieke. Jezus zegt niet, je moet die man genezen. Dat zou weer een hoge lat zijn. Of aan een gevangene. Kijk, ik hoef ook geen knokploeg te organiseren om die man uit de cel te halen. Een bezoekje. Je hoeft ook geen supergelovige te zijn zonder twijfel vragen. Geen jaren theologie te studeren. Het gaat om heel basale acties. Bij Jesaja ook. Ik noem er een paar. Jesaja vergelijkt sociaal onrecht met een juk wat om je nek hangt. Dat onderdrukt mensen. Je voelt je gevangen. Je kunt je als mens niet ontplooien zoals God je bedoeld heeft. Zet daar nou iets neer als de toeslagenaffaire. Als je de verhalen hoort. Of die documentaire hebt gezien. De ellende die daardoor is gekomen. En dat juk moet je verbreken. Dan gaat het soms ook over structuren in onze samenleving die mensen vernederen. Je brood delen met een hongerige. In vers 10 staat er letterlijk: je geeft je ziel. aan de hongerigen. Dat is een diep commitment van binnenuit. Niet alleen een paar eurotjes, waar geen stuk brood minder van eet. De armen zonder huis. Dat kan een vluchteling zijn die alles moest achterlaten. Dat is je medemens, zegt Jesaja. Of een arme die uit zijn huis werd gezet omdat hij zijn schulden niet kon betalen. Ja, zo ging dat soms in die samenleving. Nou, bij ons gebeurt dat ook wel eens. Je stond zomaar op straat. En daarover gaat het in Jesaja. Om het delen van brood en kleren en tijd en ruimte met mensen in nood. Die niks hebben of bijna niets. En dat alles is ook de missie van Jezus. Dat zegt Jesaja een paar hoofdstukken later. En wij? Nou ja, wij zijn de omhelzende armen van Jezus Christus. In deze wereld, in onze samenleving, in onze stad. De vraag is, ja, ben ik dat? Die vind ik nogal lastig. Dat is de eerste opmerking. De tweede is delen vanuit de overvloed van de liefde van Jezus. Ik zei zo net dat het kruis heeft twee balken. En die twee horen bij elkaar. Jesaja zegt niet, schaf dat vasten maar af. En je hoeft ook niet meer te bidden en stille tijd te houden. Of de Heere God met je liederen te prijzen. Stop daar maar mee. En dat maken sommigen ervan. Dat verticale hoeft voor hen niet meer. Dat is passé. Bij Jesaja is het een eenheid. Ik vind het opvallend, in hoofdstuk 1 gaat het een beetje over dezelfde dingen, maar in hoofdstuk 58 is de toon wat anders. Er breekt licht door, hoop, voor jou en voor mij en voor de samenleving, ook hier in Nederland. En dat komt omdat er een kruis heeft gestaan op Golgotha. Hoofdstuk 53. Dat staat daar tussenin. En dat kruis verandert alles. Kijk, Jesaja 58 is als een spiegel. Je leest het. Je kijkt erin. En dan ontdek je daarin ook iets van je eigen gezicht. Hoeveel duisternis er soms nog in jezelf leeft, in mij. Hoeveel er nog ziek is. En dan kun je een paar dingen doen. Je leest er supersnel overheen. Misschien herken je dat. Of je pakt als het ware een schaar en knipt er een paar teksten uit die ongemakkelijk zijn. Misschien heb jij ook wel eens die neiging. Jaren geleden had je de Westerse Bijbel. Ik weet niet of iemand dat nog weet. Dat was een Bijbel, daar waren een heleboel teksten eruit geknipt. Zo van deze teksten. En dat heette de Westerse Bijbel. Of je gaat ermee naar het kruis, waar de Heer Jezus onze duisternis en ons wegkijken en onze liefdeloosheid heeft weggedragen. En dan breekt er licht door. Voor jezelf en voor je medemens. Ik noem nog één keer John Stott van All Souls. Die zei eens, Ik zou in deze onrechtvaardige wereld nooit in God zijn gaan geloven zonder het kruis. Hoe kun je in een God geloven die immuun is voor al dat onrecht en geweld in deze wereld? Hij komt zelf naar beneden in Jezus, zijn zoon. Alleen een leidende God kan ons helpen, schreef Dietrich Bonhoeffer. Hitler Duitsland, vanuit de gevangenis. Als de Heer Jezus ter verantwoording wordt geroepen op de jongste dag: wanneer heb ik u dan naakt gezien en gevangen en hongerig? Dan wijst hij op zichzelf en misschien ook wel op de wond in zijn zij. En hij zegt: ze dobbelden over mijn kleren toen ik naakt was. Ik ben geslagen, gegezeld, gevangen, vermoord in een onrechtvaardig systeem. Dat is de puinhoop die wij gemaakt hebben. En dat onrecht ondergaat hij, zodat jij en ik mogen leven van de overvloed van zijn genade en liefde. Het kruis werkt als een medicijn. Je wordt er zelf beter van, zeg maar genezen, maar je medemens ook. Als jij die omarmt in de naam van Christus. En dan staat er iets schitterend moois. Jesaja ziet er als het ware een plaatje bij. Een volk wat door de wereld trekt. En dan ziet die mensen die God lief hebben en hun naaste. Er staat: je gerechtigheid gaat voor je uit, zegt Jesaja. En de glorie van de Heer vormt je achterhoede. Je gerechtigheid, dat is Gods gerechtigheid die onze gerechtigheid geworden is. Die gaat voor je uit. De bevrijdende liefde en de zorg voor de zwakken en de onderdrukten en de mensen in nood in onze samenleving. Zo trekken wij door deze wereld. Met onze kleine en grote daden van barmhartigheid. De voetsporen van Jezus. En de glorie van de Heer vormt onze achterhoede. Alsof God de uitvallers die moe zijn opvangt. Schreef een oud-testamenticus erbij. En misschien is dat wel zo. Want je kunt er wel eens moe van worden. En dan vangt de Heer je op. Nu, dat is Gods verlangen voor jou en voor mij en voor onze samenleving. Amen. Nu zingen we het lied van Schrijvers voor Gerechtigheid, maak ons hart onrustig.
maak ons hart onrustig, God, dat het ontevreden klopt. Als wij mooie leugens horen en gemakkelijke woorden, maak ons hart onrustig, God.
Stort in ons uw tranen hart, mensen worden uitgebuit, weggeschopt en opgesloten, zegen hen als wij hen troosten. Stort in ons uw tranen uit.
Ik ga u kort voor in gebed. God worden vol barmhartigheid, die zelf naar deze aarde kwam, om alles op u te nemen, wat er aan onrecht en zonde en geweld in deze wereld was, ook van ons. En we bidden u dat u ons wilt helpen om bezig te zijn in uw koninkrijk, dat u onze ogen wilt openen om te zien wat wij in onze omgeving kunnen doen, dat uw koninkrijk mag komen en dat er vrede mag zijn en dat het onrecht bestreden wordt, hier en nu. In de naam van Christus Jezus, de gekruisigde en de opgestane. Amen. Straks na de dienst staan daar zitten twee mensen die met u willen bidden, als u iets hebt of waar u voor wilt danken, dan bent u daar hartelijk welkom. We zingen nu nog een lied, Breng dank aan de eeuwige. Dat doen we staande en daarna ontvangt u de zegen van onze Heer. Even een aanvulling op dat lied mag uitspreken. Jezus bedoelt, wij waren arm. Toen kwam hij bij ons en maakte ons rijk, zodat wij daarna de armen die om ons heen zijn, rijk maken met de liefde van Christus. Dat is nog het vervolg. Ontvangen de zegen van de Heer.